Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Deze week hebben we het over Kaká.
Een Braziliaan niet uit de favela, maar uit een keurig middenstandsgezin.
Misschien geen Johan Vogel, maar wel een tikje saai.
En tegelijkertijd een nummer 10 die finales besliste en wereldvoetballer van het jaar werd.
Maar toch twijfel ik of het nou zo'n goede voetballer was.
Dus de grote vraag is, kunnen we Daan overtuigen van de klasse van Kaká?
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
A beleza é você, menina.
Kaká. Seen off Fletcher. He's seen off Vance. He's still going. It's wonderful from Kaká. Absolutely magical.
In area. Mette dentro il pallone.
Colpo di testa. Kaká!
Look at that from Kaká. And what a pass too for Crespo. And what a goal that is. What's the goal that is. In a Crespo again.
We zijn weer begonnen.
Een nieuw seizoen?
Ja.
Helemaal fris dan?
Ja. Ja, ik heb er echt zin in. Nee, ja, Daan de vakantieman heeft er zin aan. Nee, ik heb er echt zin in. Ik heb heerlijk vakantie gevierd en ik ben er helemaal klaar voor. We hebben geen nieuwe jingle.
Nee, podcasts doen dat.
Ja, het valt me op dat elke podcast elk seizoen een nieuwe jingle heeft, maar dat hebben wij niet. Met reden ook, want volgens mij hebben we echt al by far de leukste van het hele podcastlandschap.
Ik ben er nog niet op uitgekeken.
Nee, toch? Zeker niet. Maar we kunnen ook niet alles hetzelfde houden.
Nee, voor degene die ons via Instagram Reels of TikTok zien, we hebben een nieuw decor.
Ja, het voelt een beetje alsof we in de jungle zitten.
Ja. Een Braziliaanse jungle, dat wel.
Ja, want de twee mooie schermen met ons logo, plantje zie ik achter je staan. Het voelt vertrouwd, maar ook wel nieuw. Het is net iets anders dan we gewend zijn. De inhoud, de woensdagaflevering.
Nagenoeg hetzelfde.
Blijft redelijk hetzelfde.
Ja. We gaan gewoon dit seizoen nog vrolijk door met spelers uit te lichten.
Wel wat meer aandacht weer voor vriend van de show.
Ik voel me daar een beetje laten versloffen.
Ja, ik voel me daar een beetje schuldig over, want... Toen we begonnen, hebben we daar heel veel aandacht aan gegeven. En het heeft een leuk aantal vrienden opgeleverd. Maar dat hebben we eigenlijk de laatste twee seizoenen een beetje laten verslonsen. Terwijl al die mensen netjes €2,50 per maand blijven betalen aan ons. Waar we heel blij mee zijn. Maar we gaan jullie weer wat extra aandacht geven. Ja. Hoe en wat precies,
dat hoor je zo meteen.
Dat hoor je aan het einde van de aflevering. Een fanshoppie hebben we?
Ja, zijn al een tijdje aan het gek maken met
teasen.
De fanshoppie.
Ja.
Er staan al producten of details van producten die erin komen online.
We zijn nog niet helemaal klaar om open te gaan, maar het duurt niet lang meer.
Typische studio-stijl. maar komt eraan en we gaan het beter aanpakken dan met de mokken, dat beloven we.
Ja, en je gaat er echt heel veel leuke producten vinden. Want ik kan wel alvast verklappen dat ik gisteren weer twee nieuwe items heb opgehaald. Eentje bij de GSM-shop op het Waterlandplein en eentje bij een interieurwinkel op de Duikslottenmeerplein. Een hele mooie Zidane-tas. En een Ronaldinho fanny pack. Nou, gewoon echt geweldige dingen. En
dat is een grote... Die fanshoppie die loopt een beetje parallel.
Ja.
We hebben het er wel eens over en we verwijzen ernaar in de podcast, maar in principe is het een op zichzelf staande pagina zometeen, waar we af en toe iets vanuit verloten.
Ja.
Maar ga er vooral heen om leuke voetbal goods.
Ja, het wordt geweldig. En we gaan natuurlijk vrijdag gaan we ook weer opnemen. En die aflevering is wel helemaal vernieuwd.
Ja. We deden nu, vorig seizoen teasten we een beetje met een soort onderwerp wat met een speler te maken had die we die woensdag erop zouden gaan behandelen. Daar gaan we mee stoppen. Was heel leuk. Maar we gaan iets nieuws doen.
Ja. Klein tipje van de sluier. Het heet de Studio Socrates Celassau. En we krijgen wat hulp van Mike Snoei.
De trainer van Telstar.
Ja, en hoe het verder zit, dat hoor je vrijdag. Wij gaan weer beginnen. Het voetbal is ook weer begonnen. Heb je het gemist? Gewoon het voetbal kijken?
Maar ik had dat pas toen ik gisterenavond... Dus we nemen dit de week van tevoren op. Dus ik zat Manchester United te kijken tegen Wolverhampton. Dat was eigenlijk de eerste wedstrijd die ik in zijn geheel heb gezien. Toen dacht ik opeens, oh wat lekker.
Ja, de maandagavond ook.
De wedstrijd zelf was niet veel soeps.
Nee.
Ik had het vuurwerk uit het weekend heb ik gemist. Maar toen pas had ik door van, oh ja, het is gewoon heel lekker. Want ik was er ook even een beetje klaar mee met dat al dat gezeik en
het is
voetballerij.
Ook, het is
maar
ook
toen heel, het er was, dacht ik, ja, het voetbal kijken is zo lekker.
Ja, en het is heel goed dat het er een aantal weken niet is.
Ja.
Het moet niet een heel jaar lang elk weekend tijd voor voetbal zijn. Dat kan gewoon niet. Maar dat het weer begonnen is heerlijk. En een goede vriend van mij, die appte mij afgelopen weekend. Dus eigenlijk het eerste weekend dat het voetbal er echt weer was. Hij zei, echt een dikke SO naar het voetbal. Gewoon dat het er weer is. En zo voelde ik me ook. Ik was een beetje brakkig. We hadden samen een leuk feestje gehad op zaterdag. En zondag kon ik gewoon ongegeneerd de hele tijd voetbal kijken. En dat was toch wel heel lekker.
Zeker als je brak bent.
Zeker als je brak bent. Niet te brak. Gewoon net dat lekkere, ja, die hele dunne lijnen zetten. En ik zat precies goed. Dus dat was heel fijn. Het is dus weer begonnen. Zijn er ook al spelers, clubs, teams, trainers, supporters, mensen die je even in het zonnetje wilt zetten, waar je van genoten hebt?
Ja, het is misschien een beetje voor de hand liggende keuze, maar...
We voelen hem aankomen.
Ik heb zoveel liefde voor Noah Lang.
Ja.
Hoe die speelt nu bij PSV. Ja.
Het lijkt helemaal te passen.
Meteen toen dat nieuws naar buiten kwam, dacht ik, ja, dat snap ik. Ja. Dat past goed of zo. Ik zie hem dat doen. Hij laat het meteen zien. Maar dat met in het achterhoofd houdend wat hij allemaal zei in de fantastische aflevering van de podcast Kick It Met van Ziggo Sport, waarin hij samen met Justin Kluivert te gast is. En ja, je kan natuurlijk alles van hem vinden en hij doet natuurlijk ook domme uitspraken en is soms een beetje te veel het mannetje. Maar wat hij zegt in die podcast over hoeveel druk er in die voetballerij op een speler wordt gelegd om een bepaald type te worden, om een bepaalde prof te zijn.
Ja, om in een mal te passen.
Om in die mal gegoten te worden. Terwijl je grootste kwaliteit misschien wel je persoonlijkheid en die eigenzinnigheid is. Dat hij zich daar ontzettend bewust van is en zegt, ja, tuurlijk is die drukker, maar ik ben Noah Lang en ik kies ervoor om ook Noah Lang te blijven, want dat is mijn kracht. Dat hij dat beter ziet dan al die mensen die er een mening over hebben. Dat hij dat zichzelf durft te blijven zijn. Dat hij risico's durft te nemen, dus ook in zijn spel. Dat vind ik een grote, grote wijsheid.
Ja, ja, en zie je en dat probeer voor
ik,
het voetbal.
Dat is niet cynisch.
Nee, je bent serieus. Ik ben,
dat meen ik echt. Ik vind dat echt mooi dat hij dat zegt.
Ik heb het idee dat Noah in de buurt van je mannetje Frenkie aan het komen is.
Ja, dat is wel zo. Ja.
Ja, mooi.
Want dat zoiets heb ik Frenkie nog niet horen zeggen. Die past wat meer in die mal vanuit zichzelf.
Maar, ja.
Maar
is ook wel echt heel erg zichzelf. Alleen is zichzelf. Is gewoon de ideale schoonschoon wat meer dan Noah Lang.
Dat is hij ook gewoon. En dat Noah Lang zo bewust daarvoor kiest, vind ik groot.
Ja. Gaat hij PSV kampioen maken?
Ik weet niet of Noah Lang in zijn eentje PSV op die manier bij de hand gaat nemen. Maar ik ga mijn geld wel op PSV zetten. Ja.
Lekker. Nou, gaan we lekker gaan we volgen.
Dan?
Nou, ik heb dus veel gezien eigenlijk al. Ik ben heel erg genieten van die Babadi, die jonge middenvelder van PSV. Echt een leuk ventje en een hele goede voetballer. Ik vind alles wat er bij Ajax gebeurt eigenlijk heel lekker. Die transferonzekerheid en dat ze iemand van St. Pauli kopen die dan ineens volgens mij best wel goed schijnt te zijn en een spits uit de championship. De tijden zijn echt veranderd, maar op een soort van weirder, maar hele leuke manier. Paniek bij Feyenoord. Spelen één keertje gelijk, omdat ze met 10 tegen 11 komen te staan en meteen moet er een middenvelder bij en die is slecht. Een aanvaller dit en zo. Gewoon die chaos in het voetbal. Heerlijk dat het er weer is.
Hoort ook wel een beetje bij Feyenoord.
Ja, tuurlijk. Is lekker. Bellingham bij Real. Ja. Dat was natuurlijk de droomtransfer. En dat, nou, dat past hem als een handschoen.
Scoort meteen.
Echt genieten.
Mooie shirts ook, vind ik.
Ja, vind je?
Ja, ik
die
vind
thuis-shirt?
Het toch wel. Ja, omdat nee, het een beetje een soort jaren 90 ja. vibe heeft. Ik vind het wel vet.
Het staat hem in ieder geval goed.
Ja, tuurlijk.
Depay. Heb je die goal bagel? Gezien? Jezus, ja. Wat mooi. En Chelsea-Liverpool. Ja, die was echt lekker. Dat kan natuurlijk ook heel saai worden, maar Liverpool speelde met 9 aanvallend ingespeelde spelers. Gakpo op 10 met erachter McAllister en Szoboszlai. En die kende ik wel, die laatste, maar had ik nog nooit een hele wedstrijd zien spelen, maar echt een heerlijke voetballer. Enzo Fernandez bij Chelsea was echt steengoed. En het was gewoon echt reclame voor het voetbal, die wedstrijd. Het was echt heel leuk.
Dat gekke Chelsea, hè?
Ja.
Ik weet ook niet meer wat ik daarvan moet vinden. En wat toch ook wel het verhaal, denk ik, van deze transferzomer is, daar word ik ook steeds opgeluchter van, denk ik. De stortvloed aan spelers die de stap naar het Midden-Oosten maakt.
Ja, en die allemaal een Rolex krijgen, had je dat gezien?
Nee.
Fabinho werd in de mixed zone opgewacht door een fan. En die gaf niet een souvenirtje of zo.
Een knuffel.
Of een knuffel, maar die gaf hem gewoon een Rolex.
Ja.
Ja, nou ja, ja, walgelijk wordt het niet. Maar waar, sorry, waar wilde je heen?
Op dit moment is het nog niet 100% zeker, maar Neymar ook daarheen. En dat is voor mij wel een soort van, ja, natuurlijk, ga daar lekker heen, joh. Maar ik ga ze niet missen eigenlijk hier.
Ze zijn eigenlijk
topspelers en ik geniet van ze, maar zoek het lekker uit daar. Het geeft ook weer een soort nieuwe zuurstof aan het Europese voetbal. En ik vind ook niet dat het Europese voetbal nou die de
alleen recht
is,
heeft
ja,
of zo.
Ja. Op dat soort wereldspelers. Alleen is het jammer dat het Saoedi-Arabië, dat die competitie dan vanwege het geld wordt gekozen, want dat heeft nul cultuur.
Maar je hebt eigenlijk zoiets van, als je die kant op wil, ga maar lekker.
Ga lekker. En, ik ben er klaar mee. Ja. Het geeft ook een soort, het brengt ook iets opens, of breekt iets open. Ja. En daar heb ik eigenlijk wel zin in.
Vind ik een mooie visie op het hele Saudi-Arabië verhaal.
Ja.
Nou, hebben we de hele voetbalwereld al weer doorgenomen. Kunnen we eindelijk naar de eerste speler van het nieuwe seizoen gaan. Die komt uit jouw koker. Wie is het geworden?
Ja, het is uit mijn koker. En dat is gek, want ik heb helemaal niet zoveel met Kaká.
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 Ja, dat is hem dus.
Ja, toch?
Kaká.
Ja. Kaká.
Ja, of Kaká.
Nee, Kaká.
Oké.
Zou ik zeggen.
Ja.
Ja, die houding is niet mooi met zijn hoofd in zijn nek. Hij is een beetje saai, glad, te knap, te gepolijst, te goed ook, te succesvol vooral. Ja. Te religieus, te veel de ideale schoonzoon om van te houden. Maar in de afgelopen afleveringen zijn dat soort wereldvoetballers waar ik toch eigenlijk altijd een soort blinde vlek voor heb. Of een soort langskijk.
Ja, je durfde er niet echt aan, toch? Aan die echte wereldtop.
Nee. Omdat het makkelijker is om een grillige speler
te kiezen.
Want daar zitten de verhalen en daar zitten sappigheid en hoge pieken, diepe dalen. Maar ik vind het toch ook een goed onderwerp voor zo'n aflevering, denk ik. Want doordat het een beetje zo hiding in plain sight is. Ja, Kaká is gewoon. Ja, dat is
die
gewoon
is
Kaká.
Er gewoon.
Dat is, ja, daar zijn we allemaal mee opgegroeid. En die is er ons hele leven ook al, voor mijn gevoel. Ja, maar ik weet dus, het is ook echt een blinde vlek. Ja, er zijn een paar acties die ik dan wel weet, maar ik wil er iets van weten.
Je wil op onderzoek uit.
En dat is denk ik een goed begin voor zo'n aflevering. En er was dus ook niet een moment of een fragment wat ik langs zag komen, of een verhaal wat ik las, waarom ik het over hem wil hebben. Maar het is net als zo vaak dat het gewoon een soort
een
hele
inval.
Zachte fluister achter in mijn hoofd is. Wat veel steeds sterker wordt. En op een gegeven moment moet ik dan filmpjes van hem gaan kijken.
Een beetje tinnitus, heet het toch? Als je die piep in je oor hebt. Maar dan,
het wordt
maar dan
steeds
met
luider.
Kaka.
Dan ga ik dus filmpjes van hem kijken. Ja. En dan gaat het steeds meer leven. En ik vind het dus ook, zeg ik nu van tevoren, wel een uitdaging om het over hem te hebben. Want er is geen houvast.
Nee.
Er is niet een
Nee, bij Ben Arfa weet je...
Daar weet je, dit gaat iets opleveren.
Ja, dit gaat leuk worden. En bij KK is dat minder. En,
want het is, hij is misschien dus ook wel het tegenovergestelde van de eigenlijk de Ben Arfa's of de Socrates-spelers die we vooral nu hebben gedaan.
Ja.
Want hij is de ideale schoonzoon. Hij is gelikt uiterlijk.
Ja.
Hij speelt heel constant. Overal loopt hij ongeveer 1 doelpunt op 3 wedstrijden.
Beetje saai eigenlijk.
Saai, glad, geen houvast... Ja. Geen grillen.
Maar we gaan het er
dus
toch
wel
over hebben.
Spannend ook.
Ja. Nou ja, de luisteraar weet inmiddels dat we om de week een speler kiezen. En dat is eigenlijk valt niet over te twisten. Dus als jij kiest voor KK, dan heb ik me daarbij neer te leggen.
Sleur ik je erin mee.
Ja, maar ik heb ook wel een beetje... sterker nog, ik denk dat dit de eerste speler is uit het rijtje die we behandeld hebben. Waar ik niet zoveel mee heb. En waarvan ik denk, was hij wel zo goed?
He, want ik vind het ook echt een speler die jij...
Die ik niet goed vind,
van houdt.
Nee, klopt.
Nee, die je ook echt niet goed vindt.
Nee, ik vind het... Volgens mij was het helemaal niet zo'n bijzondere voetballer. En dit is hoe ik erin stond voordat ik al mijn research gedaan heb. En dan plaats ik hem een beetje in het rijtje met... Ja, jongens als Pogba, Gerrard, Lampard, Ballack, Rooney ook wel een beetje. Van spelers die door de hele wereld goed gevonden worden... Maar waar ik zelf een beetje zoiets heb van... ja, was dat nou echt zo goed? Of viel het eigenlijk allemaal best wel mee? En dan zit KK dus die pas voor mij in dat rijtje van... nou, dat viel volgens mij allemaal wel mee.
Ik vind dat vind ik wel onbegrijpelijk. Dit rijtje wat jij nu opnoemt.
Hoezo?
Pogba ben ik het helemaal mee eens. Dat is ook een speler die dus nu wel een beetje ook door het ijs zakt.
Ja.
Dat hij dus niet... dat het er allemaal heel mooi uitziet. Maar eigenlijk
is niet zo
op een gegeven moment denk je... ja, hij kan eigenlijk helemaal... wat voegt hij nou toe?
Ja.
Maar Gerrard, Lampard en Rooney vind ik... Ja, het kan je smaak niet zijn, maar die horen wel echt bij de wereldtop. Die hebben een hele carrière op het allerhoogste niveau gepresteerd.
Nee, dat
Lampard
is een feit.
De meest veel scorende middenvelder zo in de Premier League
al die
ooit.
Vieze afstandsschoten.
Rooney staat toch ook nummer 1 in al die lijstjes. Ja,
nee, tuurlijk. Het is ook smaak, maar ik vind het... ik meen wel echt wat ik zeg. Alleen, alleen ik ga wel natuurlijk met een open blik... ben ik deze aflevering ingegaan. En aan het eind komt er een conclusie. En dan hoor je of ik dit nog steeds vind... of dat het misschien toch wat is aangepast.
Ik had dit het gevoel... zeg maar, los van smaak... had ik het mee... Ik heb dat met Koopmijners, heb ik het. Maar
ik had het
meest bij Locadia... in zijn tijd bij PSV. Dat heb ik altijd onbegrijpelijk gevonden. Ik nog echt niet zag wat hij nou deed.
Nee.
Maar ik was ook wel lekker haten op Jurgen Locadia.
Ja, nou, dat is ook niks meer geworden.
Nee, daarom.
Dat had je goed gezien.
Maar ik denk, het is volgens mij met zo'n soort speler een beetje hetzelfde als een restaurant waar je helemaal niet naartoe wil, ontzettend vies eten vindt en een stom concept of wat dan ook. Maar wat wel weken van tevoren volgen is ja, dat je kan het haten, maar ze doen wel iets goed.
Blijkbaar, ja.
En ik denk dat KK bij uitstek dat restaurant is wat al weken van tevoren is volgereserveerd, want hij heeft echt alles gewonnen wat er te winnen valt. Hij was ooit de duurste speler ooit.
Een paar weken.
Ja. En daarna werd Cristiano Ronaldo bij Real gehaald.
Het was ook die transfer, toch?
Ja,
hij werd naar Real gehaald, was de duurste en toen een paar weken later Ronaldo.
Een van de 9 spelers die op team, club en persoonlijk niveau het hoogst haalbare haalden.
Dus
de Champions League, het WK en de Ballon d'Or. Dus natuurlijk meteen de typische voetbalpubquizvraag. Wie nog meer?
Nou, Messi.
Ja.
Zidane.
Ja.
Benzema.
Ja, die heb ik niet in mijn lijstje staan. Maar
dat
is
denk ik
natuurlijk wel bijgekomen.
Ronaldinho.
Ja.
En dan zou ik... Ja, dan gaat het waarschijnlijk wat verder terug. Dus dan kom je misschien uit op namens Platini en zo.
Nee, die staat er niet bij. Maar je gaat wel verder terug naar Bobby Charlton.
Ja.
De Bomber, Gerd Müller.
Tuurlijk.
Beckenbauer, Paolo Rossi. En eentje die er nog tussen staat is Rivaldo.
Oh, wauw.
Die is wel mooi.
Nou, dat is een rijtje voor in een eeuwigheid. En daar staat KK wel tussen.
Ja. Dus het restaurant is altijd volgereserveerd. Ja. Alleen gaan wij er misschien niet graag eten. Nee. Tenminste, vandaag nemen we een flight door de gerechten.
Precies, precies.
En komen we er misschien achter dat we er toch wel graag nog een keer naartoe terug willen.
Ja, nou dan beginnen we eventjes met het voorgerecht. En dat is in dit geval de introductie. Even een korte opfrisser wie Kaká nou was en waar hij gevoetbald heeft. Kaká's echte naam is Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Is een voormalig Braziliaans voetballer. Hij begon zijn carrière in 2001 bij São Paulo. 2 jaar later kocht AC Milan hem. En tussen 2003 en 2009 groeide hij in Milaan uit tot een absolute wereldster. Hij won de Serie A, de Champions League en hij werd dus wereldvoetballer van het jaar. In 2009 vertrok hij naar Real. 4 jaar lang speelde hij in het maagdelijk wit van de koninklijke. In 2013 keerde hij terug bij AC Milan en zijn laatste 4 voetbaljaren sleet hij bij jeugdliefde São Paulo en bij Orlando City in Amerika. Dat was ik bijvoorbeeld alweer helemaal vergeten. En ondertussen speelde Kaká 100 interlands voor Brazilië en zat hij bij de selectie van de Goddelijke Canaries die in 2002 wereldkampioen werden. En ook dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Maar dat was dan ook weer niet zo heel gek dat ik dat niet meer wist, want hij speelde maar 17 minuten in 1 van de 3 groepswedstrijden. Maar ja, hij was er wel bij. Dus ook die staat op zijn palmares. Voor jou nog dingen die anders zijn of anders waren dan je gedacht had? Als je zijn voetbalpaspoort ziet?
Nou, nee. Tenminste, niet iets specifieks. Maar wat me het meest opvalt is hoe lang die erelijst is bij hem. Ja. Hoeveel die gewonnen heeft en hoeveel records die heeft gebroken. En wat hij allemaal... Ja, die lijst is echt gigantisch. Bij São Paulo wint hij van alles. Bij Milan wint hij van alles. Bij Real Madrid wordt hij 2 keer kampioen. Of wordt hij 1 keer kampioen, wint hij de Copa del Rey. Met Brazilië de Confederations Cup 2
ook
keer.
Nog, ja.
En het WK dus. En daarnaast persoonlijk is hij in elk elftal van de Serie A, van de UEFA, van de Champions League, van de FIFA, van alles wordt hij overal. Heeft hij Hall of Fames, records. Braziliaan met de meeste doelpunten in de Champions League, dat soort dingen.
Ja, het houdt maar niet op.
Het houdt echt niet op. Dat is denk ik het meest opvallend. Ja.
En waar moet je... Zijn er momenten uit zijn carrière waar je gelijk aan moet denken? Als je aan Kaká denkt? Ja,
als je echt specifieke momenten... Ja, ja, ja. Dan moet ik aan dat schot tegen Nederland denken.
Stekelenburg
uit de kruising tikt.
Als hij hem niet pakt, dan zijn we naar huis toe.
Ja, en natuurlijk de assist op Crespo in de WK-finale 2005.
Wedstrijd hebben we besproken. Ja. Kan je terugluisteren in een eerder seizoen.
De 3-0.
Ja.
Of 2-0 is het?
3-0, dacht ik.
3-0, ja.
Maar dat is... Die ben ik natuurlijk tegengekomen ook in het onderzoek naar deze aflevering. En die bal wordt... De mooiste assist ooit genoemd door sommigen.
Ja.
Maar wat was mooier, de assist of het tikje van Crespo?
Zo'n splijtende paas, die zie je wel eens vaker. Maar de vederlichte
touch
van Crespo,
touch.
Die hem eigenlijk helemaal niet lijkt te schieten, maar gewoon in zijn pas uitkomt bij de bal. Ja. En als een soort balletdanser. En zo raakt en dat die bal met terugdraaiend effect zo heel mooi over de keeper heen spint. Zo perfect gestrekt in de pas. Dat is het mooiste balcontact misschien wel dat ik ooit heb gezien.
Ik kan me geen andere goal herinneren die zo is gevallen. Echt heel mooi. Ik ben het ook helemaal met je eens.
Waar moet jij als eerste aan denken?
Ik dat uiterlijk van hem. Jij hebt hem natuurlijk al een beetje beschreven. Maar ik bedoel zijn voetbaluiterlijk, zeg maar. Want hij had natuurlijk... Ja, die nummer 22 was zijn nummer. En hij had een jaar bij Milan dat die rugnummers goud waren. Dat zie ik gelijk voor me.
Met gouden uitshirts ook. Die waren mooi.
Heel mooi. en juichen. Toch die wapperende handjes naar boven.
Ja.
Naar God. Met
gestrekte armen naar boven. Met wijsvingers omhoog.
Ja, en zijn hoofd dus al in zijn nek. En dat vind ik altijd leuk bij voetballers. Is dat er hoort een hele specifieke voetbalschoen bij hem. Voor mij. En dat is de Adipure. Ik weet niet of die nog bestaat.
Ja, het is een beetje die Toni Kroos schoen,
ja,
toch?
Toni Kroos heeft er ook heel lang op gevoetbald. En het is, ik vond het altijd een beetje de frisse Copa Mundial. Dus de Copa Mundial, die kan je, vind ik, niet dragen als je voetbalt echt op hoog niveau. Dat is meer wat voor de echte amateurvoetballer. Maar die Adipure, dat was gewoon een hele... Op zich wel elegant, maar ook wel een beetje degelijk. Ook wel een beetje saai.
past perfect bij Kaká.
Ik moet zeggen, ik heb hem zelf ook een aantal jaar aangehad. Maar bij Kaká paste die echt perfect. Gewoon als
ook
ik aan
Kaká denk. Een beetje saai, maar ja, wel degelijk en elegant.
Nee, zeker, ja. En qua speelstijl, ja, moet ik denken aan die lange passen waarmee die middenvelden overstak eigenlijk. En je hebt Lucio natuurlijk, André Bastiaan, die we wel als het paard hebben genoemd, omdat hij zo opstoomt als een beetje een wild paard.
Galopperend.
Ja, een woest paard. En Kaká lijkt ook wel een beetje op een paard, maar dan ja, een beetje zo'n dressuurpaard.
Een mooi sierpaardje.
Ja, een mooi wit paard op het strand, zeg maar. Zoiets.
Door de branding, met een zonnegang.
Ja.
Maar je hebt niet één specifiek moment waar je aan moet denken.
Nee, dat had ik van tevoren niet. Het was meer gewoon die 40, 50 meter oversteek op het middenveld. Voor mijn gevoel deed hij dat de hele tijd.
Ja, en daarmee komen we dus ook op zijn speelstijl. En ik denk dat dit ook een beetje het zwaartepunt van deze aflevering gaat worden. We moeten het hier namelijk wel over hebben, want ja, en die persoonlijkheid, daar hebben we niet zoveel houvast. Daar,
nee.
Dat is te glad, daar glibberen we vanaf.
Ja.
Wat we zien op het veld, daar moeten we het vooral mee doen. En dat loopt ook, ja, de persoonlijkheid vertaalt zich natuurlijk ook vaak heel mooi naar een speelstijl. Nee, en daarom is voetbal ook zo'n mooie sport.
Nou,
omdat het zo mooi tot uiting komt.
Ja.
Precies. Maar omdat het ook toch wel zo'n complete speler is, want hij kon en schieten en dribbelen en pasen.
Ja, ja, jij wilde het eigenlijk over al die aspecten los hebben.
Eigenlijk wel. Om het een beetje in die drie dingen te verdelen. Omdat het zo compleet is, heb je ook weinig. Je kan niet zeggen, ja, dat was nou bepalend voor zijn speelstijl.
Nee.
Alhoewel, misschien wel dat opstomende.
Jawel, alleen ik ben er ook wel achter gekomen dat er toch wel meer was. En jij hebt dat netjes onderverdeeld in een paar kopjes. Dus ik start maar, zou ik zeggen. En ik vul aan.
Het eerste wat mij in ieder geval opviel is hoe hard hij kon rennen.
Gewoon snel.
Ja, dus ja, maar in Engeland noemen ze het volgens mij meer pace dan echt snelheid.
Ja.
Het is een ander soort snelheid.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Opstomende snel. Ik denk dat je op de 100 meter is hij niet de snelste, maar hij rent toch mensen voorbij. En ik kan dat niet helemaal. Maar er is een soort heel duidelijk verschil tussen pace en snelheid. Ja. En hij heeft meer pace. En dat die soort, ja, is het explosiviteit, dat die kracht erin, dat verbaast me het meeste, denk ik.
Ja, ik denk, voor mij is het niet per se explosiviteit, maar er straalt wel heel veel kracht vanaf, van die eerste paar passen.
Ja.
En hij gebruikt zijn lichaam daar ook vaak heel handig, dat hij zich bijna lijkt af te zetten met zijn arm op de verdediger en dan binnen een paar seconden meters van hem verwijderd is. Ook wel iets wat me opviel, ja zeker. En schieten,
ja, dat is wel, dat kon hij gewoon ook heel goed, heel beheerst. Wel een manier van schieten waar jij volgens mij van houdt. En daarbij is het denk ik heel knap, omdat je nooit weet wanneer die gaat schieten.
Ja.
Het is ergens tussen 30 meter van de goal en 5 meter voor de goal.
Ja, maar als we dan over smaak hebben, dat is dus inderdaad, nou ja, dit is iets waar ik dus niet van hou. Dat er zo'n onvoorspelbaarheid zit in wel of niet van afstand gaan schieten. En je hebt gelijk.
Maar het is een heel beheerst schot.
Ja, maar
niet
zeker
van blind schieten.
Nee, kijk, hij heeft natuurlijk heel vaak die goal gemaakt dat hij van links een beetje naar binnen komt. Ja. En dat hij met binnenkant voet heel beheerst afwerkt. Alleen, het viel me ook op dat hij heel veel doelpunten heeft gemaakt waar hij gewoon van afstand schiet, ramt een beetje.
Ja, maar het is wel met een idee. Dan is het wel laag of zo in een hoek.
Maar eigenlijk alles wat van afstand wordt geschoten en wat niet met binnenkant voet is, dan daar zet ik gewoon een kruis doorheen. En die heb ik wel voorbij zien komen.
Ja, en de gemene deler, de enige onderscheid wat je een beetje kan maken, denk ik, is dat hij, omdat hij rechts is, gaat hij, als hij dus van links komt, kiest hij vaak voor een kap en dan van 20 meter in de verre hoek. En als hij van rechts komt, gaat hij toch vaak buitenom en schiet hij
laag,
of hard hoog in de korte hoek of laag lange hoek. Ligt een beetje aan hoe klein die hoek is. En ik vond het een typische manier van schieten, want het is beheerst en hij zwaait niet door met zijn been. Dus het is een beetje een soort schot als in een voetbalspelletje, dat die bal springt opeens, ja. Lijkt van hem opeens, ja, van hem vandaan te springen, omdat je niet die doorswaai ziet. Zie je hem hard opstomen en dan poink, vliegt die bal opeens, ja, zonder dat je echt goed ziet hoe dat schot nou,
ja,
gaat.
Ja, en daarom is het ook zo onvoorspelbaar.
Ja, en dat is wel een grote kracht.
Ja.
En die onvoorspelbaarheid, want hij komt dan dus, dat is toch wel een soort blauwdruk. Hij krijgt de bal, haalt hij een beetje op voor de verdediging, draait handig weg bij een middenvelder, stoomt op, komt 25 meter van de goal af. En dan moet je dus gaan zitten twijfelen, ja, als verdediger. En zeker bij zo'n spelmaker op 10 denk je, nou, die gaat nu op zoek naar de steekbal. Die optie is er ook vaak. Die lijkt hij ook vaak te zien. Maar dan denkt hij, zie je hem ook vaak. Nou,
ga toch maar schieten.
Kan hem ook gewoon zelf. Dat scheelt de hele hoop gedoe. Ja. Schiet ik hem er gewoon nu alvast zelf in. Wat hij dan ook volgens mij echt heel vaak doet. Ja. Of hij gaat nog een man langs. En schiet hem dus van een korte afstand.
Ja, er zit variëteit in. En dat maakt hem wel goed. Maar ik denk toch ook dat schieten nog niet eens zijn echte kracht dan is. Want nee, dat blijft toch die dribbel.
Ja.
In combinatie met toch wel die soort van snelheid. En het is een rare dribbel. Maar wel, ik weet, dit is een dribbel waar jij van houdt.
Ja, dit is echt toch wel waar ik van hou. Want ik hou niet van die kleine snelle stapjes.
Nee, Messi-achtig.
Die goede dribbelaars hebben.
Ja.
Dat je die bal vaak kan aanraken en dus snel van richting kan veranderen. Maar hij heeft grote passen. Werd door een Braziliaanse sportjournalist ooit omschreven als een elegante vrachttrein. Dus hij dendert door.
Dat vind ik een mooie omschrijving.
Het is onhoudbaar, maar het ziet er, door die grote soort gazelle passen ziet het er wel elegant uit. Ik vind die eerste paar meters van hem mooi. Die als hij een soort. Heb jij naar dat WK baanwielrennen gekeken?
Nee, dat heb ik even overgeslagen.
Deed
Kaka mee?
Nee, maar je hebt die Jeffrey Hoogland en die eerste paar meters, hoe die, zeg maar, op pure kracht die eerste paar meters doorstampt en op gang komt. Dat heeft Kaka ook een beetje. Veel wilskracht, veel kracht gewoon. En dan, dus het lijkt een beetje onbeholpen, want hij dribbelt op een manier waarop je centrale verdedigers vaak ziet dribbelen. Ja. Namelijk gewoon stormen, gewoon hard naar voren kijken waar je op avontuur, kijken waar je eindigt. Maar wat ik denk te zien bij Kaka is dat hij dat dus een beetje in zijn voordeel laat zijn door de verdedigers daar ook mee een beetje in de luren te leggen.
Te lokken bijna.
Te lokken bijna. Dus hij tikt die bal best ver voor hem uit. Maar het is elke keer met precies ver genoeg dat die speler denkt, nou, ik heb hem, denk ik. En dan vlak daarvoor tikt hij de bal weer er langs. En van die momentjes maakt hij steeds gebruik. En dat doet hij volgens mij puur op gevoel. Maar weet elke keer precies hoe ver hij die bal voor zich uit moet tikken.
Ja, en dan gaat dus maar een paar kanten op. Het zijn vrij rigoureuze afslagen die hij neemt steeds.
Ja.
En daar haal je van.
Bijna, gewoon grote hoeken.
Ja, ja, nee, ik...
Een dribbel die je met een lineaal kan tekenen.
Ja, precies.
Zeg maar.
Ja. Nou, bij mij is nog iets anders opgevallen na al die beelden te hebben gezien. En dat is wel iets waarom hij bij mij wat in achting is gestegen.
Kijk.
En ik heb wel eens verteld van wat voor een soort panna ik heel erg hou. Namelijk dat kleine beheerste tikje door de benen. Vaak is het zo dat je ziet aan de verdediger dat hij denkt dat hij je tuk heeft. Dat hij de aanvaller tuk heeft. Hij heeft links afgeschermd, hij heeft rechts afgeschermd. Maar hij houdt geen rekening met het hele kleine tikje door de benen. En dan ligt het hele veld weer open. En dat heb ik Kaka heel veel zien doen in die compilatiefilmpjes. Er is er eentje tegen Ajax, tegen Ejong Eno. Maar de bekendste is in de Champions League finale van 2005 tegen Xabi Alonso. Kaka krijgt de bal rond de middenlijn. Hij draait open en Xabi Alonso denkt, dit is mijn moment om druk te zetten. Ik voel erop. En Kaka tikt hem zo heel rustig door de benen. En steekt dan 40 meter het middenveld over. En dat is voor mij de karakteristieke Kaka-actie. Ja. En dat heeft hij vaker. In 2006 is er een goal met Brazilië tegen Argentinië, dat hij de bal afpakt van Messi en dat hij ook met een paar van dat soort tikjes een heel veld oversteekt, de keeper voorbij gaat en een doelpunt maakt. Het is heel mooi, ook een beetje saai.
Het is een beetje saai.
En daar komen we weer uit wat dan, nou, ik weet nog niet of dat de kern van Kaka is, maar wel wat, ja, wat je gewoon veel ziet. Het is...
Ja, maar daarmee is het niet een slechte voetballer. Want nee, die eerste aanname op dat middenveld goed wegdraaien is super belangrijk. Want dan krijg je de bal met zijn rug naar de goal. Ja. Ergens op eigen helft vaak. Weet dus altijd met een handigheidje, met intelligentie weg te draaien bij een middenvelder.
Maar dat is ook wel
en
wat...
En dan die grote stappen te zetten.
Wat ik ook wel, want hij heeft ook wel... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb vooral beelden van uit die Milan-tijd gezien. Dat blijft lekker, want dat team is zo, dat valt zo lekker in elkaar. En ik zag ook opeens waarom Kaká juist daar ook zo goed dan rendeert. Want achter hem staan dan Gattuso, Seedorf en Pirlo. Dus hij hoeft zich niet bezig te houden met die soort van die eerste fase van de opbouw. Hij kan een beetje zo rond de middenlijn.
Ziet hem toch ook vaak mee terugverdedigen.
Jawel, maar dat is dan
bij zijn eigen 16
als het veld open is, want hij wordt vooral gevaarlijk als hij wat verder op het veld de bal krijgt.
Zeggen, hij is er niet vies van.
Nee, zeker niet. Alleen het is niet een echte nummer 10 in de zin van, kijk, Riquelme zie je, als hij in 5 minuten de bal niet raakt, dan gaat hij een beetje zoeken. En dan komt hij de bal van de voet van de centrale verdediger afhalen en dan geef je even een crosspaas en dan zoekt hij een beetje naar voren. Dat heeft Kaká helemaal niet. Volgens mij vindt Kaká het ook prima om niet zo in het spel betrokken te zijn en wacht op die paar momentjes. En dan weet hij dat hij die bal wel krijgt van Seedorf en Pirlo. En ja, iets mindere mate van Gattuso. En ja, dat lijkt me zo lekker voor hem. En dat is misschien ook wel waarom het bij Real allemaal wat minder ging. En dat het bij Milan gewoon perfect paste. Dat vond ik heel mooi om te zien. En ja, het is ook wel zijn beste periode geweest.
Tuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk in eerste instantie die hele campagne in 2005. Die eindigt in Istanbul natuurlijk. Ja. Maar vooral ook daarna in 2007 de wraak daarvan. Waarin hij
allebei finales tegen Liverpool.
Ja, in allebei die campagnes en vooral ook in die finales belangrijk is.
Ja, en dat
en
is
dan
wel
ook wereldvoetballer wordt.
Iets, hè, want ik ben nog steeds aan het stoeien. Vind ik hem nou goed of vind ik hem niet goed? Maar die compilaties van die finales, je hebt compilaties dat je gewoon alleen de acties van Kaká op een rijtje ziet staan. En in allebei die finales was hij echt steengoed. De eerste helft tegen Milan of tegen Liverpool in 2005 is echt een piekmoment. Maar in 2007 was hij misschien wel nog beter.
Was hij nog belangrijker.
Nog belangrijker. Dat is ook het jaar dat hij de gouden bal wint. En The Athletic heeft daar een mooi stuk over geschreven. Over waarom Kaká in 2007 toch wel echt de beste van de wereld was. En dat vond ik ook wel, dat was echt mooi opgeschreven. Want er was een soort van vacuüm in het voetballandschap. Want Zidane was net gestopt. Ronaldinho voetbalde nog wel, maar die zat meer met zijn hoofd op Copacabana. Cannavaro had de Ballon d'Or gewonnen in 2006, maar is natuurlijk niet iemand die dat jaren achtereen gaat winnen. Dat was ook echt zo'n heel een piekmoment van een verdediger. Nedved, Rivaldo, Figo, allemaal een beetje mid-30. Dus er ontstond ruimte voor een nieuwe superster. En Messi en Ronaldo waren allebei...
Die klopten wel al op de deur.
20, 22 jaar. Klopt op de deur, maar waren nog niet de allerbeste. En Kaká greep dit moment aan om de wereld te tonen dat hij op dit moment de allerbeste was. En de mooiste wedstrijd, omdat waar je dat zag, was denk ik Manchester United uit. Halve finale Champions League. Waar het 3-2 wel wordt voor Man U. Milan maakt het een week later goed. Gaan naar de finale, winnen uiteindelijk de Champions League. En daar maakt Kaká 2 goals. Die allebei echt heel mooi zijn. En die allebei ook hem laten zien als voetballer. Eentje dat hij de bal aanneemt tussen Scholes en Heinz door 1 aanname.
Ja, hij wordt weggestoken, maar hij staat eigenlijk nog in tussen heel veel verdedigers in.
Ja, en dan met 1 aanname die 4-5 meter voor hem uit is, sprint die Scholes en Heinze eruit. Links diagonaal werkt hij af bij Van der Sar. En die andere goal, die zullen veel mensen wel kennen, wordt hij diep weggestuurd, tikt hij de bal over Heinze heen Evra komt naar binnen, wil corrigeren, maar Kaká kan hem net nog tussen hun doorkoppen. Ja, zij botsen tegen elkaar aan.
Dat is prachtig.
En hij komt 1-op-1 met Van der Sar en werkt hem nu met rechts heel beheerst binnen. Ja, en dan maakt hij dus in de finale af met nog een assist op Inzaghi en weer heel goed spel.
Ja, die twee keer scoort. Ja, ik vond die eerste heeft meer een soort subtiele schoonheid. Maar ik vind die tweede doelpunt, die herinner ik me ook nog wel echt. En dat is wel zo'n goal waarin een speler het doet. Het laat zien, ik ben de grootste, ik ben de beste. Maar het is een hopeloze diepe bal die eigenlijk tussen drie wereldspelers te hoog opstuit. Het ook, hij kan er niks mee. Hij wordt op een kansloze missie gestuurd met die bal eigenlijk. En dan maakt hij er gewoon een doelpunt van.
Ja.
En dan op zo'n moment dan laat je volgens mij wel zien van ik doe het gewoon.
Ja, en zo wordt er dus ook op teruggekeken nu. En dat is eigenlijk wel een teken van een grote speler. Dat je piekt op die momenten dat het moet. En dat heeft Kaká dus in die Champions League finales wel echt gedaan. En halve finales.
En wie in die halve finale ook piekt met twee doelpunten is Rooney.
Ja, ja.
Nog zo'n restaurant wat altijd vol zit. scoort ook twee keer. Waaronder nog eentje in blessuretijd. Heerlijke doelpunten.
Ja.
Heerlijke samenvatting sowieso. Ja. Echt geweldige wedstrijd. 3-2. Ja. Kijk hem even terug. Jij noemt deze Milan-periode je favoriete periode. Ben ik het natuurlijk ook wel mee eens, want dit is een hoogtepunt. Ja. Maar mijn hart ligt bij 2006. Brazilië. We hebben ooit de hele wedstrijd tegen Frankrijk teruggekeken. Die was waardeloos.
Ja.
Maar de groepsfase is toch wel de moeite waard. Want Brazilië had te veel goede aanvallers. En die werd besloten om die toch allemaal
tegelijk opstellen
in een 4-2-2-2 opstelling.
Ja, de Erwin van der Looy opstelling is dat, hè?
Ja,
voor de jongeren aan je altijd.
Ja, alleen
mogelijk.
Ja, alleen wel in dit geval. Het slaat helemaal nergens op, maar ik zou precies hetzelfde hebben gedaan. Voorin Ronaldo en Adriano en daarachter Ronaldinho en Kaká.
Ja.
Ja, fantastisch. En daarachter
fantastisch
mij,
en tegelijkertijd voel je ook, dit gaat
helemaal niks werken, worden, maar nee. We gaan het natuurlijk wel doen, jongens. Ja. En vooral de 3-0 tegen Ghana is een heerlijk vertoon van dat het soms natuurlijk wel lukt. Ja,
we moesten het even noemen.
Ja,
dan die Real-tijd. Dat is denk ik een beetje dieptepunt wil ik niet zeggen. Maar voor zijn Milan-tijd zit er natuurlijk ook nog een heel groot verhaal. En het scheelde weinig of hij was überhaupt nooit voetballer geworden. En heb je niet dat klassieke Favela-verhaal, maar er zit een ander verhaal achter.
Ja, en dit was voor mij denk ik wel de waarop die speler, of die persoon Kaká in ieder geval wat meer kleur krijgt. Want hij is een atypische voetballer. Of Braziliaanse voetballer. Want geen favela, geen armoede. Maar een keurig middenstandsgezin uit Gama. Een stad die dicht bij Brazilië ligt. Dus dat zijn al die nieuwgebouwde steden waar de hele ambtenarij en zo van Brazilië wonen.
Kaká had natuurlijk ook net zo goed een ambtenaar kunnen zijn als je hem ziet.
Als je hem ziet. Ja. Nou, wel een knappe. Ja. En zijn vader was ingenieur. Zijn moeder gaf les. Hij zat op een privéschool. Dat is natuurlijk een rare... Ik bedoel, dat kan natuurlijk... kan nog steeds voetballer worden. En dat zit blijkbaar wel in het bloed, want zijn jonge broertje Digao en zijn neefje Delani werden ook prof.
Goeie namen.
Goeie namen. Ja. Die Digao, zijn jongere broertje, is ook verantwoordelijk voor de naam Kaká. Want hij heet dus Ricardo, maar kon dat moeilijk uitspreken. Dus werd iets van Rikaka of zoiets. Werd hij mee gepest door zijn broertje en die noemde hem Kaká. Toen nog met C-A-C-A. Wordt uiteindelijk Kaká. Maar dat lijkt mij, want er zijn een paar momenten in zijn jeugd die belangrijk zijn. Of drie. Zijn doop op zijn 12e noemt hij zelf als een groot moment. Daarna wordt hij gescout door Sao Paulo. Gaat hij daar in de jeugdopleiding spelen? In die grote betonnen jungle die Sao Paulo is. Die wel die favela's heeft.
Ja.
En daar komt hij, lijkt mij, op een jeugdopleiding met alleen maar jongens die dus wel van de straat komen. Waar hij dan zijn hoofd boven water moet zien te houden.
Waar hij dus eigenlijk helemaal niet tussen past.
Nee, dat een hele moeilijke positie is. Dat kan je volgens mij alleen doen door heel goed te zijn. Maar het grootste moment is op zijn 18e. Waarin hij met zijn hoofd op de bodem van een zwembad klapt. en zijn nek breekt. De prognose is dat hij waarschijnlijk nooit meer kan lopen. Verlamd raakt. Maar hij ligt 2 maanden in het ziekenhuis. En 3 maanden later staat hij alweer op het spel. Op het veld. En hij dankt dat aan, natuurlijk,
ja,
aan Jezus. Hij zegt dat is het moment dat ik de God die mijn ouders mij leerden kwijtraakte. En de God in mezelf vond. En hem, ja, hij ziet dat als een soort goddelijke openbaring. Ja. Dat hij gezegend wordt. En dat herstel zo voorspoedig gaat. In het ziekenhuis ligt hij daar als 18-jarige met grote dromen. En schrijft hij 10 doelen op die hij wil bereiken. Het eerste is weer gaan voetballen. En het lijstje eindigt met spelen op een WK. En naar een grote club in Italië gaan. En dat gebeurt dan al een jaar later.
Ja, het haalt hij allemaal.
Nou, 2 dingen. Zou die rare houding met zijn nek te maken hebben met die wervelbreuk?
Ik zou het niet weten, maar het klinkt logisch.
Vind het wel mooi.
Ik vind het een mooi klinken, ja.
En ten tweede, vooral hoe het is voor een jongen uit een middenstandsgezin. Ook nog wit, kan me voorstellen dat het ook nog een verschil maakt. Die op een jeugdopleiding met jongens uit van de straat komt. En zich daar moet zien staande te houden.
Ja.
Lijkt me niet makkelijk. En ik kan me voorstellen dat je daar, dat tekenend is. En een soort extra drive moet hebben om daar doorheen te komen.
Ja. Nou, ik denk dat dat, en dat is gewoon de pracht van voetbal eigenlijk, dat dat overal hetzelfde werkt. Ja, universeel in kleedkamers. Dat als jij goed kan voetballen, dat het daarna niet meer uitmaakt. En het is wel, dan moet je dus wel goed kunnen voetballen, want anders kan het een super harde, vervelende omgeving zijn. Maar volgens mij, als je dus goed kan voetballen, dan word je gewoon geaccepteerd. En dat zal voor Kaká ook gelden. Dat moet wel.
Ja, het is zo mooi, omdat het verhaal gaat natuurlijk altijd de andere kant op. Het verhaal is altijd dat er een speler, ondanks alle tegenslag, door voetbal zichzelf uit die favela weet te spelen. Of uit een vluchtelingenkamp, of uit een hopeloze milieu. Maar eigenlijk, wat Kaká dus daar moet doen, is een soort dubbele worden. Ja, ergens heeft hij natuurlijk een makkelijkere jeugd gehad, maar misschien moet hij op zo'n jeugdopleiding juist wel harder vechten. En is het een soort,
moet hij weer geaccepteerd worden?
Staat het daar haaks op? En daarom ook een mooi verhaal van weerstand overwinnen.
Ja. Nee, zeker. En Brazilië is wat dat betreft een moeilijk land. Een super racistisch land ook. En natuurlijk is het voor de zwarte daar veel moeilijker dan voor de witte mensen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat Kaká in een soort van andere wereld terechtkomt in Sao Paulo. En dat hij daar ook moet vechten voor zijn plek. Maar dan is het dus zo mooi dat de bal dan uitkomst biedt.
Ja. Mooiste moment wat ik vond in zijn Sao Paulo tijd is de finale van het Torneo Rio Sao Paulo 2001. Dus dat is er is een soort binnen Brazilië een grote prijs van de kampioen van de regio van Rio tegen de kampioen van de regio Sao Paulo.
Lijkt me echt een heel vet toernooi.
Ja, heerlijk. En dat is dit in 2001 Sao Paulo tegen Botafogo. En Kaká komt met nog op zijn rug.
Pieter Visser op de tribune.
Sowieso. Met nog CACA geschreven. Als 19-jarig jochie in een te groot shirt met nummer 30 in de 60ste minuut het veld in. Het staat 0-1 voor Sao Paulo. Botafogo heeft gescoord. Hij moet eerst nog bij de vierde official. Het is echt een prachtig moment. Er staat een klein tafeltje met een papiertje en een balpen. En hij moet daar nog iets opkrabbelen. Helemaal voorover gebogen met zijn tong uit zijn mond. Tekent hij daar nog.
Wat zal hij moeten opschrijven?
Zijn naam of zo? Ja. Of hoe je. Ja, ik weet het niet.
Naam en rugnummer?
Een soort wedstrijdformulier lijkt het wel. Moet hij dat dan bij de vierde official eerst opschrijven voordat hij het veld in mag? Je ziet aan alles al een beetje de speelstijl van de speler die gaat worden. Maar het is echt nog een jong vogeltje wat net het nest uit is gevallen. Hij doet de eerste 10 minuten echt alles fout. Hij maait een keer over de bal heen. Hij produceert een rollertje voor open goal. Hij struikelt een keer over zijn eigen benen. Hij krijgt een gele kaart na een hele lompe overtreding. En dan, dus dat is dan tot de 70ste minuut. En vanaf de 70ste minuut komt hij wat meer in zijn spel. En dan in de 80ste minuut is er een voorzet die wordt teruggekopt. Kaká kan die bal in een duel met de verdediger hem een soort onder controle brengen door hem een beetje langs de verdediger te tikken. En aan de andere kant van die verdediger onder controle te brengen en hem dan heel beheerst in te tikken. 1-1, 80ste minuut in de finale. En dan, nou, natuurlijk compleet gekkenhuis, iedereen juichen. En dan 2 minuten later is er een counter die vanuit het midden naar de linkerkant wordt gespeeld. Kaká krijgt die bal, een beetje hoekje, 16 meter gebied. Hij kapt niet echt, maar hij houdt meer een beetje in.
Ja,
verdediger schuift voorlangs. En dan weer die hele volwassen manier van die bal gewoon zo langs de keeper in de verre hoek schuiven. Vuurwerk in het stadion.
Zo mooi.
Hij wijst wel een beetje naar boven, maar het zijn nog een beetje wapperende handjes. Ook in de manier
die,
van jagen.
Die zie ik soms ook later wel terugkomen, hoor. Dat hij toch, want hij lijkt natuurlijk zo cool en collected, maar aan die wapperende handjes kan je zien dat het hem toch wel echt wel doet.
Af en toe zijn er kleine barsjes in dat panzer. En iedereen wordt gek, hij wordt bedolven. Je ziet hem daarna die laatste 10 minuten ook nog alleen maar een beetje met een soort wezenloze blik over dat veld heen kijken van, gebeurt dit echt?
Ja. Misschien wel een mooi moment. Misschien wel een mooi moment dan die Champions League finale, hoor.
Misschien wel.
Toch? Zou hij dat misschien wel denken als je zo later op je carrière terugkijkt en dan is.
Nou, ik weet niet, het is ook nog te veel een soort Jairo Riedewald moment.
Ja, oké, omdat het betekent nog zo weinig.
2 keer die bal per ongeluk voor je voeten krijgen is het een beetje. Het doet echt te veel fout. Die Champions League finale, dan is het echt.
Daar is hij volwassen geworden. Ja. Dan,
dat is mooier, want die weg daar naartoe, die leidt echt naar dat punt. Dat is dus het hoogtepunt. Het dieptepunt, zou je kunnen zeggen, is die tijd bij Real. Dat komt natuurlijk door blessures. Daarmee verliest hij die explosiviteit op die eerste meters. En dan vervalt er natuurlijk een groot deel van die speelstijl. Hij wilde ook niet weg bij Milan, maar Madrid biedt dus 70 miljoen. En Milan kan dat in die tijd nog niet meer weigeren.
Blijft ook zo raar. Hè? Dat als je speler niet weg wil, dat je daar dan gewoon niet zo heel veel over te zeggen hebt. Als dat soort geld op tafel komt.
Ja, en je helpt je. Het is ook een beetje die Tommy Beugelsdijk dilemma, toch? Wil ik bij mijn droomclub spelen of wil ik mijn club helpen met het geld wat ze aan me kunnen verdienen?
Ja.
Vanuit liefde vertrekken.
Als je echt van de club houdt, moet je gaan dus eigenlijk.
Precies, vanuit liefde vertrekken. Ja, dat is ook mooi.
Ja.
Hij speelt 4 seizoenen, waarin hij toch wel 120 keer in actie komt. 29 keer scoort, 30 assist geeft.
Mooie verhouding met elkaar.
Daar hou jij van. En de beste wedstrijden zijn die wedstrijden van Real tegen Ajax in de Champions League.
Waren pijnlijke tijden, hoor, voor de Nederlandse voetballiefhebber. Want de vraag was, wordt het 3-0 of 4-0? Ja. Misschien 5-0. Er was echt geen schijn van kans.
Tobias Sana. Ja. Die stond in de basis.
Mooi Sander aanvoerder, geloof
ik. Mooi Sander, ja. Maar ook wel Al de Wereld en Blind.
Ja.
Daarin laat hij wel die speler zien die hij is. Hij is echt overal. Komt de bal voor de verdediging halen. Brengt hem over het hele veld naar de aanvallers toe. Hij is altijd aanspeelbaar tussen de linies. Duikt op in het midden. Aan de linkerkant, helemaal aan de zijlijn. Aan de rechterkant aan de zijlijn. Hij maakt loopacties het strafschopgebied in. Overal controle onder druk. Wegdraaien, rust bewaren, doorschakelen. Die onvoorspelbaarheid zit heel erg in. Je weet echt niet wat hij gaat doen. En met de goal die hij maakt tegen Ajax, wordt hij ook nog het Braziliaans topscorer in de Champions League.
Mooi elftal ook met Ronaldo en Benzema in die donkergroene Real shirt.
Ja, hele mooie shirt.
Ik kwam die laatst tegen toen ik een beetje lekker aan het scrollen was en aan het zoeken was naar mooie voetbalshirts. En ik was dit shirt helemaal vergeten. Volgens mij was hij heel duur om hem te kopen. En het is ook echt een schitterend shirt.
Geen sponsor.
Geen sponsor. Donkergroene kleur die helemaal niet bij Real past, maar opeens ook weer wel.
Ja, door die shirts wel. Met witte Adidas strepen.
Ja, echt schitterende shirt.
Ik zat dus, omdat het zo'n gladde persoonlijkheid is, net te knap en zo, en dat soort, net te vroom, niet dat daar iets mis mee is, maar het is gewoon allemaal net te gepolijst. Ja. Zat ik zo te kijken van, wat is dan het dieptepuntje? Wat is het rafelrandje? Waar zit
waar kunnen we hem
waar
pakken?
Kunnen we nog, waar geeft hij ons een soort inkijkje? Waar zijn we dat barstjes in dat panzer? En dat is er toch wel. En ik weet niet of dat dan een dieptepunt is of dat ik er eigenlijk wel blij mee ben. Want hij gaat hij maakt toch wel een soort ontwikkeling door als persoon. Hij gaat namelijk van dus hele vrome christen, die nog maagd is, totdat hij op zijn 23ste met zijn high school sweetheart trouwt. Zijn lievelingsboek, de Bijbel, zijn favoriete muziek, gospel.
Ja, je krijgt
lid
wel een
van
beetje
de Rebirth Christ of Christ Church in Sao Paulo. Van dat soort perfecte plaatje maakt hij toch een lijn naar nog steeds vroom christen, niet meer onderdeel van een kerk, gescheiden van zijn vrouw en nu samen met supermodel Carolina Diaz. Voor alle luisteraars die meteen gaan googlen, het is Diaz met een S. En dat is toch wel echt een dieptepunt. Aanhanger van Bolsonaro heeft zijn steun uitgesproken.
Ja, maar bijna al die Brazilianen, tenminste voetballende Brazilianen, die stemden op hem.
Ja, maar dat is toch
walgelijk.
Walgelijk en een krasje in dat gepolijste uiterlijk. En vooral die scheiding met zijn vrouw en dat hij met een supermodel is gegaan, vond ik toch wel prettig om te lezen.
Niets menselijks is hem vreemd, hè?
Nee. Het is CLC hier maar. Ik denk dat het dan tijd is om de vraag te beantwoorden die jij in ieder geval aan het begin van de aflevering zeg, opwierp.
Ja,
je houdt niet van hem, of jij vond hem dus niet zo goed ook.
Nee.
Dat het niet onze smaak is, oké. Maar vond je hem dus ook echt niet goed?
Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik geen fan ben geworden.
Nee.
Niet. Maar hij was wel in een aantal dingen toch wel beter dan ik me kon herinneren. Dus het middenveld oversteken, dat wist ik. Maar ik zie hem ook wel heel veel goede keuzes maken rondom de 16. Ik zie hem in twee finales op belangrijke momenten echt heel goed voetballen. En dat was ik een beetje kwijt, als ik eerlijk ben. Maar het blijft toch ook echt een smaakding, voetbal. En het is niet, Kaká is niet mijn smaak. Kijk, volgens mij wordt hij goed als de ruimtes groter worden. En ik hou juist van spelers die goed zijn als de ruimtes wat kleiner zijn. Als voetbal bijna een soort van wiskunde wordt. Als je heel precies moet gaan uitdenken, oké, hoe kom ik hier doorheen?
Maar denk
wat
je
is
niet
de
dat
meest
ruimtes
logische manier om hier doorheen te komen? En Kaká wordt volgens mij dan wat minder goed. En ik denk dat die manier van voetballen in grote ruimtes, dat wat makkelijker is dan voetballen in wat kleinere ruimtes. En dan heb ik het niet over Messi-achtige taferelen als het echt op de vierkante meter moet. Maar een beetje dat tiki-taka, Barça, Man City voetbal. Dat is misschien een beetje saai ook wel, maar dat is toch wat ik het allermooist vind.
Maar denk je niet dat
hij past daar niet
ook
in
juist heel goed is omdat hij die ruimtes weet te vinden? En daarom lijkt alsof hij altijd in die ruimte heeft. Want hij wordt wel vaak aangespeeld met onder druk.
Ja.
En weet dan open te draaien en weet ruimtes te vinden. Hij is zeker in die wedstrijd tegen Ajax zie je zo goed hoe die elke keer tussen de linies.
Ja, maar dat zijn wel tussen de linies waar gigantische gaten vallen.
Je ziet hem wel dat hij de hele tijd zorgt dat hij die ruimte ook heeft. En daar duikt hij dan ook met zijn dribbles in.
Ja, dus nee, tuurlijk.
Dus tegelijkertijd, ik snap wat je bedoelt, maar
ja, maar ik moet wel, kijk, ik heb hem in het lijstje gezet van Lampard, Gerrard, Ballack en Pogba.
En Rooney.
Ja,
je krabbelt al een beetje terug.
En Rooney, inderdaad. Maar kijk, wat hij in die twee finales heeft laten zien. En dan niet alleen effectief met goals en assists, maar als je gewoon die beelden ziet. Ja, dan was het geen slechte voetballer. Ik weet niet of ik hem nou een slechte voetballer heb genoemd aan het begin van de uitzending.
Nou, een overschatte voetballer.
Ja, een overschatte voetballer. Misschien over zijn gehele carrière vind ik dat nog steeds wel. Alleen ik moet zeggen dat zijn hoogtepunt, zijn piek, dat jaar 2007, eigenlijk 2005 tot en met 2007, dat beter was dan ik in gedachten had. En dat ik hem toch wel wat meer ben gaan waarderen. Dat wel.
Dus hij hoort niet in dat rijtje?
Nee, hij mag uit dat rijtje van mij.
Nou, dan gaan we er ook nog voor zorgen dat Rooney er een keer uitgestoten wordt.
Ja, nee, dus dat is denk ik toch wel een mooie conclusie dan voor Kaká.
Ja, en ik vind het is helemaal niet erg om niet fan van zo'n speler te worden. Maar die reis doormaken om dat te onderzoeken en al die luikjes open te doen. En te kijken van waar zit dat dan of zo. En zo'n beeld van zo'n speler te krijgen. Dat is ook al goed.
Ja, en het is ook wel leuk. Want ik zat ook nog een beetje te denken van wie nu op de velden lijkt dan een beetje op hem. En daar kon ik ook niet echt heel snel een antwoord op vinden. Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Maar ik er kwam niet iemand die zo even naar boven popte. En dat vind ik ook altijd wel een goed teken. Dat het toch een beetje een unieke speler in zijn soort is. Ja.
En een speler denk ik vooral ook waar coaches heel erg van houden. Die, ja, die bal wel, van verdediging naar aanval kan brengen.
Ja, die betrouwbaar zijn. Ja, die constant leveren. Ja.
Het is natuurlijk wel, ja.
En is ook een beetje saai. Dat is de wederkant. Oké. Okay.
Dat was Kaká.
Ja. En dan normaal gesproken zou het ongeveer afgelopen zijn. Maar we gaan het hebben over onze fanshoppie. En dan vooral over vriend van de show. Want die twee gaan we in ieder geval op de woensdag een beetje aan elkaar linken. En daar wil ik even wat over zeggen. Want we hebben vriend van de show dus lange tijd verwaarloosd. We gaan dat weer oppakken, die draad. En het is wat minder handig, hè? Die items verloten via vriend van de show. Want je moet vriend van de show worden. We zitten een beetje vast aan dat platform. Het is natuurlijk veel makkelijker om dat via Instagram te doen. Maar daar wil ik wat over, toch even iets over kwijt. Want die podcastmarkt is behoorlijk veranderd sinds wij dit doen. Er is weinig ruimte voor wat kleinere podcasts. En wij zijn, niet heel klein, maar wij zijn ook geen core podcast en ook geen NOS voetbalpodcast. We zijn wel een stukje kleiner dan dat.
We zijn wel niche ook.
We zijn een beetje niche.
We kunnen het ook anderhalf uur over Riquelme hebben.
Ja.
Dus kan je wel zeggen dat we niche zijn.
Ja, en bij heel veel partijen moet je of een BN'er zijn of gigantische luistercijfers hebben. Anders, ja, mag je niet meer meedoen. En nu ben jij natuurlijk wel een halve BN'er. Maar niet de podcast BN'er die ik bedoel.
Jij bent ook de halve profvoetballer.
Ja. Maar dus ik wil alleen maar even zeggen, wij kunnen jullie donaties van vriend van de show echt heel goed gebruiken. Want het wordt steeds moeilijker om dit aan mijn vriendin te verkopen. Dat ik hier toch wel echt een dag per week volle bak mee bezig ben. En afkikken geeft ons de kans om dit gewoon te blijven maken. Dus heel erg lief aan afkikken. Maar we kunnen jullie donaties ook gewoon goed gebruiken. Dus als je ons nou leuk vindt, als je dit elke week met plezier luistert, neem eens een kijk op vriend van de show. En word vriend, kost €2,50 per maand. Is 8 cent per dag, geloof ik.
Je kan kiezen.
Je kan ook losse donaties doen.
Je kan een
doen.
Eenmalige donatie of een maandelijkse donatie. Ja. En die begint bij €2,50.
Ja.
Daar zijn we wel heel blij mee.
We hebben in al die jaren eigenlijk jullie niks teruggegeven voor dat zijn van vriend van de show. Nee. Of tenminste een beetje weinig. En daar willen we nu verandering in brengen. Dus we gaan elke week een item uit onze fanshoppie weggeven via vriend van de show.
Aan vrienden van de show.
Ja, dus als je vriend wordt en reageert op de post die op vriend van de show online komt, dan maak je gewoon automatisch kans op het item wat we weggeven.
En dat is dus vriendvandeshow.nl/Studio Socrates.
Ja, dus zo hopen we dat jullie vriend van de show allemaal worden. En we gaan jullie dus ook wat voor teruggeven. En deze
en
week.
Ja. Het is echt een. We betrappen wel af met een knaller.
Het is deze week gaan we weggeven via vriend van de show een Ronaldinho Fanny Pack.
With price tag.
Ja, met het prijskaartje er nog aan. Ik vind het altijd. Tenminste, het is wel een beetje glad ijs. Of je als voetballer nou een soort van je eigen kledingachtige lijn moet beginnen.
Zidane, of je een logo moet hebben.
Ja, Zidane heeft dat vroeger gedaan en dat. Dat is echt geweldig. Dat kan je uiteindelijk straks kopen in de fanshoppie. Ronaldinho heeft het ook gedaan en die kicks vond ik heel goed werken.
Ja, dus die waren wit met goud. En hij heeft ook nog een beetje die retro-achtige kicks. Die zwarte met bronsachtige.
Ook heel vet. Maar dit fanny packje werkte ook heel goed. Het is een zwart tasje met goud zijn logo erop.
Ja, dat is zijn handtekening gewoon met die mooie krul er.
Ja, en het festivalseizoen is nog bezig. En je hoort er niet meer bij tegenwoordig als je geen fanny pack draagt.
Maar je moet toch een beetje laten zien wie je bent met zo'n item.
Dus deze gaan we weggeven. Het enige wat je hoeft te doen is vriend van de show worden. En even reageren op de post die we daar online zetten. En dan maak je meteen kans. Dus doe dat.
Precies.
En dat gaan we elke week doen.
Dat gaan we elke week doen. Maar ondertussen, hij is nog steeds niet online.
Tenminste, hij is wel online, maar nog niet echt open.
Hij is nog niet. Nee, de pagina is er. Je kan hem al volgen. Fanshoppie op Instagram.
Ja, @fanshoppie.
Daar komen die allerlei items op. Eigen merchandise, eigen dingen die een beetje parallel aan de podcast lopen. Niet per se er echt mee te maken hebben.
Nee, maar we zullen het er wel soms over hebben. En die shop gaat bijna open. Ik zou volgende week of mail misschien de week daarna, maar het duurt niet lang meer. We zijn druk bezig aan de achterkant.
Ja, dat is toch allemaal een hoop geregeld. Maar we willen in ieder geval dat het goed staat voordat we weer een heel mokken verhaal krijgen.
Ja, maar hou dat in de gaten.
Hou dat in de gaten. Vrijdag zijn we er weer met dus onze vernieuwde Studio Socrates Selecao afleveringen.
Ja.
Hebben we heel veel zin in.
Heel veel zin in. En vandaag zijn we klaar, denk ik, hè?
Vandaag zijn we klaar. We zijn begonnen aan een nieuw seizoen. En ik heb nu al zin in de speler van volgende week.
Ik ook.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram @studio_socrates. Op vriendvandeshow.nl/studiosocrates kun je ons steunen voor €2,50 per maand en maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
Ja, twijfel dus niet. Word lekker vriend van de show. En als je ons een lekker lang bericht wil sturen, dan kan je ook altijd nog mailen studiosocratespodcast@gmail.com. Tot vrijdag.
Tot vrijdag.
Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.